Ik wil graag met jullie twee gedeeltes lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 13. En Matteüs hoofdstuk 13, dat zijn voornamelijk gelijkenissen. En daar kom ik zo wel op terug. Ik heb er voor mezelf boven gezet de schat van grote waarde. Want dat zijn de twee gelijkenissen waar ik zo met jullie naar wil kijken. Hele korte gelijkenissen. En wat we eerst gaan lezen is waarom Jezus door gelijkenissen sprak. Daar ga ik verder niet heel uitvoerig op in. Ik wil juist wat inzoomen op die twee gelijkenissen. Maar het plaatst wel deze gelijkenissen in het juiste perspectief. Jezus die aan zijn discipelen, zijn volgelingen uitlegt waarom hij deze verhalende vorm gebruikt. En dan zegt hij eigenlijk, sommigen zullen het begrijpen, maar dan willen ze het niet begrijpen. Maar jullie zullen het begrijpen omdat je ernaar op zoek bent, omdat je verlangt om mij te volgen. Daar gaan we even over lezen. Matteüs 13 vanaf vers 10. En de discipelen kwamen naar hem toe, naar de Heer Jezus, en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze niet zien, ook al zien ze, en niet horen, ook al horen ze, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien en te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. Nou, dit is wat de Heer Jezus hier zegt over de manier waarop hij vaak sprak en dingen probeerde uit te leggen, middels gelijkenissen, gebeurtenissen uit het dagelijks leven die een geestelijk principe duidelijk maken. De discipelen die begrepen niet zo goed waarom de Heer Jezus zoveel op die manier sprak. En dan zegt hij, het volk wil mij niet horen, het volk wil mij niet begrijpen, het volk wil niet zien wie ik ben. En dus zullen ze ook niet begrijpen als ik zelfs met klare taal spreek over de dingen van het koninkrijk. Maar aan jullie is het gegeven, en dan zegt hij daar zo mooi bij, oh, er zijn zoveel profeten die ernaar verlangd zouden hebben om te zien wat jullie zien. Ze hebben er alleen over geprofeteerd, ze hebben als het ware vooruit gezien, omdat God het door de geest in hun hart gelegd had. Maar ze hebben mij niet met hun ogen gezien, ze hebben ernaar verlangd. Jullie hebben het voorrecht dat je me wel ziet, het volk heeft het voorrecht dat ze mij zien. En toch schuiven ze mij ook nu aan de kant. En als ik aan de kant geschoven word, dan zullen ze me niet begrijpen. Dan zullen ze me niet zien, ook al zien ze mij. Want hun ogen zijn voor mij gesloten. Dat is waarom Jezus door gelijkenissen tot hen sprak. En soms spreekt hij alleen tot zijn discipelen. Sommige gelijkenissen zijn voor het hele volk. Andere werden heel specifiek gesproken tot de discipelen. Zo ook deze twee die wij nu met elkaar gaan lezen. Vers 44 tot 46. En dat hij tot zijn discipelen spreekt, lezen we in vers 36. Want daar staat, toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En vervolgens gaat hij een van deze gelijkenissen dus uitleggen. En dan komen wij bij vers 44 en dan lezen wij, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem. Twee korte gelijkenissen, twee korte verhalen over het koninkrijk der hemelen. Zo lezen we hier in Matteüs. En wanneer Matteüs de term koninkrijk der hemelen gebruikt, dan lijkt dit te gaan over een rijk op aarde dat van hemelse oorsprong is en waar hemelse normen en waarden uitgeleefd worden. We zien dat ook in het gebed van de Heer Jezus. Wij noemen dat het Onze Vader. Jezus die zijn discipelen, zijn volgelingen leert bidden. En dan zegt hij, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op aarde. Dat is waar dat koninkrijk zichtbaar gaat worden. Matteüs, die stelt het koningschap van Jezus centraal in zijn evangelie. En daarom begint hij zijn evangelie met het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Ik vind het mooi dat Matteüs deze beide gebruikt. De zoon van Abraham, zo zegt hij, want aan Abraham, met Abraham is dat verbond gesloten. Dat uit het volk uiteindelijk één zal komen, die tot redding zal zijn voor de volken. Die belofte aan Abraham, die werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. En Matteüs die maakt dat duidelijk in dat geslachtsregister. Jezus Christus de redder uit Abraham. Maar Jezus Christus is ook de koning uit David. Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En even verder in dat geslachtsregister, als hij dus bij David uitkomt, dan zegt hij tot twee keer toe, David, die koning. De koning David, die weer een zoon krijgt, de zoon Salomo. En in zijn evangelie wordt steeds duidelijker dat een groot deel van het Joodse volk Jezus afwijst als de Messias die gekomen is om zijn hemelse koninkrijk op aarde te vestigen. En hoewel Jezus dit zichtbaar maakt door tekenen, door wonderen, en door zijn onderwijs, bijvoorbeeld door deze gelijkenissen, maar ook Heer Jezus, als hij zelf net begint aan zijn aardse bediening, nadat hij verzocht is in de woestijn, zoals Matteüs dat ook vertelt, dan treedt hij in het openbaar en dan zegt hij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het wordt zichtbaar in de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus die laat het zien door de dingen die hij doet, door de woorden die hij spreekt. Maar het volk hoort hem en er zijn er slechts weinigen die het begrijpen en die hem aanvaarden. Zelfs de geestelijke leiders zoeken uiteindelijk hem te doden. Ze willen van hem af. En als we dan verder lezen in Matteüs, dan loopt dat eigenlijk uit op een climax in hoofdstuk 12. Dit hoofdstuk voor die gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. En dat is een climax omdat Jezus daar duidelijk maakt dat niet zijn aardse familie, zijn moeder en broeders en zusters zijn, maar zij die de wil van de Vader doen die in de hemel is. Dus het heeft te maken met het doen van de wil van de Vader die in de hemel is. En het was echt een uitspraak die velen tot nadenken gezet moet hebben, want familie was, dat was alles in die cultuur, in die tijd. Zette je niet zomaar je familie aan de kant. De Heer Jezus, de mensen die komen bij hem en die zeggen, uw familie wil u zien. De Heer Jezus, wie is mijn familie? Dat zijn slechts diegenen die de wil van de Vader willen doen. Dat moet ze tot nadenken gestemd hebben. Dat moet ze geraakt hebben. Wat zegt hij hier? Wat bedoelt hij hiermee? Het doen van de wil van de Vader overstijgt dus cultuur. Overstijgt dus zelfs familiebanden. Nou, en dan komen deze gelijkenissen van het koninkrijk. En dat koninkrijk is op dit moment nog niet volledig zichtbaar, maar wordt daar herkend, zo wordt duidelijk, waar mensen hun leven toevertrouwen aan Jezus, hem willen volgen. Daar waar hij het voor het zeggen krijgt. Want als wij in deze wereld kijken, dan denk ik wel eens van, Heere, waar is uw koninkrijk zichtbaar? En dan is het in en door ons heen. is het in en door de gemeente van de Heer Jezus Christus heen. En dan komen we bij de gelijkenissen die wij net met elkaar gelezen hebben, over die schat in de akker en die parel van grote waarde. Ik lees ze nog één keer met jullie, het is zo kort, ik kun je gerust nog een keer lezen. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat in de akker, verborgen, die iemand vond, verborg, van blijdschap erover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem. Ik vind het zo geweldig mooi. De Heer Jezus is een meester verhalenverteller. Dat hij in één of twee zinnen een gebeurtenis uit het dagelijks leven kan gebruiken om een geestelijk principe duidelijk te maken. Want dat is wat er hier gebeurt. En wij zouden vandaag zeggen, één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. De Heer Jezus had, en dat deed hij ook wel, veel kunnen vertellen over het Koninkrijk der Hemelen. Maar hier zegt hij, luister, eigenlijk zit het zo. En dan maakt hij met een beeld duidelijk waar het over gaat. Dat is nog steeds zo, hè? Als we iets zien, dan onthouden we het veel makkelijker dan wanneer we er alleen maar over horen. Nou, in dit geval wil Jezus de onschatbare waarde van het Koninkrijk der Hemelen duidelijk maken. Het was herkenbaar voor iedereen die luisterde. Op dat moment waren daar zijn discipelen en ze waren bekend met het werk, ze waren bekend met een koopman, ze waren bekend met wat er op de markt gebeurde. En Jezus gebruikt dit beeld. En dan zegt hij, iemand, mogelijk een dagloner, is aan het werk op een akker waar hij, terwijl hij gewoon aan het werk is, misschien is hij aan het ploegen, een schat van grote waarde vindt. Het doet er verder niet toe hoeveel die waard is, hoe het eruit ziet, wat voor schat dat geweest is. Hij vindt een schat van grote waarde. Nou, die wil hij niet zomaar meenemen, want dat zou stelen zijn. Maar er wordt de rechtmatige eigenaar van die schat als hij de akker koopt. Zo zat de wet in elkaar in die tijd. Want de wet maakte duidelijk dat als je een akker koopt, dan is alles wat bij die akker hoort, is ook van jou, ook als het een meter onder de grond zit. Dan word je dus de eigenaar van de akker en van alles wat erbij hoort. Nou, die man die vindt dat, hij springt een gat in de lucht, hij verkoopt alles wat hij heeft en dan koopt hij met dat geld de akker en wordt zo de eigenaar van deze schat. En dan zegt Jezus, die schat waar ik het over heb, is een beeld van het koninkrijk. En gelijk daarachteraan vertelt hij dus nog een verhaal. En in dat andere verhaal is er een rijke handelaar die de markten afstroopt. Dat was niet iets bijzonders, dat gebeurde. Dat gebeurt vandaag nog steeds. We hebben handelaren die er een gevoel voor hebben om de beste dingen te kopen en er een hoop geld uit te halen. Nou, zo was er een handelaar die dus de markten afstroopt op zoek naar kostbare parels. En parels waren in die tijd wat diamanten zijn nu. Die zijn enorm veel waard, het is goed om in te investeren, die behouden hun waarde. En uiteindelijk vindt hij de prachtigste parel die hij ooit gezien heeft. Al die andere parels, zou je kunnen zeggen, zijn als kiezelsteentjes. En hij ziet het en zegt, die moet ik hebben. Daarin ga ik investeren. En dan verkoopt hij alles om deze in zijn bezit te krijgen. En Jezus die zegt, die parel van grote waarde is een beeld van het koninkrijk. Nou, even terug naar die eerste man. We gaan even kijken naar deze beide mensen. Want die man op de akker, zou je kunnen zeggen, is als de mens die God niet kent. En rusteloos zwoegt op de akker van zijn leven. Om er zelf maar iets van te proberen te maken. En misschien loopt hij daar met pijn in zijn rug, elke dag hetzelfde werk, eeltige plekken op zijn handen en voeten van het zware werk. En die cyclus van werken, eten en slapen herhaalt zich dagelijks. Je zou kunnen zeggen, het is het beeld van de mens die hunkert naar ware vervulling, maar het niet vindt in die dagelijkse routine. Hoeveel zijn er niet om ons heen die alleen maar daarmee bezig zijn? Misschien misschien lopen we zelf wel eens het gevaar om daarin verstrikt te raken. We zitten zo vol met het werk, zoveel dingen die moeten gebeuren, dat er nauwelijks nog tijd is voor iets anders. Maar hier wordt een beeld geschetst van de mens die op zoek is, maar het niet kan vinden en het probeert te vinden in werk. Salomo, de schrijver van Prediker, die zegt hierover het volgende. Hij zegt, ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vluchtig en najagen van de wind. Nou, dat is een soberende gedachte. Dan gaat minstens 40 uur per week zitten in het najagen van de wind. En zegt, ja, maar mijn werk is waardevol, ik doe goede dingen. Ja, dat klopt. Maar hij zegt, vergeleken met die dingen die eeuwigheidswaarde hebben, als wij alleen maar voor ons werk leven, dan zegt Salomo, dan is het najagen van de wind. Er moet meer zijn dan dat. Er is meer dan alleen maar ons werk. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar daar onze vervulling in vinden. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het was vluchtig, het is zomaar weer voorbij, een najagen van de wind. Nou, dan hebben we die rijke koopman, die is als de mens die God niet kent en die rusteloos zoekt naar iets wat nog kostbaarder is dan de dingen die hij al heeft. Meer geld, meer waarde, meer spullen, meer van dit, meer van dat. Nou, ik denk dat ook dat herkenbaar is. En als we iets hebben, dan is het binnen de kortste keren alweer oud en dan moet het vervangen worden. En als we het bij een ander zien dat beter is, denk ik, dat is ook wel mooi om te hebben. Ook daar heeft Salomo iets over te zeggen. Hij zegt, het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor niet vol van horen. Zo vermoeiend dat niemand het uit kan spreken. En die zinloze cyclus die wordt doorbroken als er een schat gevonden wordt waarbij al het andere verbleekt. En Jezus zegt, die schat, dat is mijn koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Niet de spullen van deze aarde, of de dingen die ons aangeboden wordt. Nee, die schat is mijn koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Nou, misschien zeg je, ja, die schat die heb ik al lang gevonden. Daar put ik uit, daar leef ik van. Dat wordt zichtbaar in mijn leven. Maar het zou ook zomaar kunnen dat je meekijkt, meeluistert. En je denkt van, maar ik ben nog op zoek naar die schat. Ik probeer het te vinden in allerhande dingen. Ik herken die onrust in mijn leven. Bij hoeveel is er geen onrust om het zoeken naar vervulling naar iets? En dan maakt de Bijbel duidelijk dat om deel te krijgen aan het Koninkrijk der Hemelen, we het nodig hebben om Jezus te ontmoeten. Dat is waarom zoveel om Jezus heen het misten. Ze zagen niet wie hij werkelijk was. Jezus die predikte het evangelie van het Koninkrijk van God en hij zei, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. En aan Nicodemus legde hij uit dat je opnieuw geboren moet worden om deel te krijgen aan dat koninkrijk. Paulus, die zegt het later zo. Hij zegt, het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is eeuwig leven in Christus Jezus, onze Here. Jezus die zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We hebben Jezus Christus nodig om deel te krijgen aan dat koninkrijk. Het is Jezus die ons de waarheid verkondigt over het koninkrijk. Die door zijn lijden en sterven voor ons de toegangsweg wordt naar dat koninkrijk. En ons eeuwig leven schenkt in het koninkrijk. Wij mogen daar deelgenoten van worden. En je zou kunnen zeggen, Jezus en het koninkrijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we hem vinden, dan vinden we die schat. Dan krijgen we daar deel aan. Nou, we lezen dat Jezus zegt dat de schat verborgen is in de akker. Het ligt niet voor het oprapen. Het is niet zomaar zichtbaar of grijpbaar voor iedereen. En zo is het ook met het koninkrijk van de hemel, dat in Christus Jezus gekomen is, zoals we dat net gezien hebben. We lezen in 1 Korinthe dat Paulus zegt, het kruis is dwaasheid voor de mens die verloren gaat. Maar het is de kracht van God voor een ieder die er behoud in vindt. Voor de mensen die het niet willen begrijpen, is het kruis dwaasheid. Dat is wat Jezus ook uitlegde aan zijn discipelen. Ze willen niet zien. Hun hart is vet geworden. Ze zijn druk met het leven van alle dag, zodat ze mijn woorden niet wel horen, maar niet begrijpen. Voor de mens die het niet wil zien, blijft het evangelie een verborgen schat. Het is aanwezig, maar niet direct zichtbaar. Het is vindbaar voor iedereen die het wil zien. Het wordt aangeboden, het is grijpbaar. Maar alleen voor hen die willen graven, die ernaar willen zoeken, die zeggen, ik verlang naar rust, ik verlang naar vrede en ik vind het niet in de dingen van deze wereld. En dan zegt de Heer Jezus, ik bied het je aan. De man die werkte op de akker, die was geen schatgraver, maar aldoende ontdekte hij de schat. En dan wordt hij zich bewust van de enorme waarde van deze schat en het verschil dat dat gaat maken in zijn leven. En dan kan de vraag misschien wel bij ons boven komen, maar kan het zijn dat we Jezus ontmoeten en door hem deelgenoot worden van het koninkrijk zonder dat we bewust naar hem op zoek zijn? Ja, natuurlijk kan dat. Ik moet denken aan een paar voorbeelden uit de Bijbel. Bijvoorbeeld die Samaritaanse vrouw uit Sichar. Zij was bezig met de zoveelste man en met pijn in haar hart komt ze water putten. En uiteindelijk gaat ze vol vreugde naar huis met levend water. Waarom? Omdat ze Jezus ontmoet heeft bij die put. Ze was niet op zoek naar Jezus, maar ontmoette hem totaal onverwacht in haar ellende. Jezus heeft haar gevonden en hij vertelt haar wie hij is. Haar ogen gaan open, haar hart gaat open en ze aanvaardt hem. Ze zet haar schaamte aan de kant, rent terug naar het dorp om te vertellen over die waardevolle schat die zij gevonden heeft in Jezus Christus. Haar redder, haar verlosser, haar genezer. En dan zijn er velen in het dorp die gaan geloven. Eerst luisteren naar deze vrouw, dan komt de Heer Jezus, hij blijft daar een paar dagen. En dan zijn er velen die zijn getuigenis horen en in hem geloven. Deze vrouw was niet direct op zoek naar Jezus, maar Jezus ontmoette haar. Hij was op zoek naar haar. En dan moet ik ook denken bijvoorbeeld aan Levi, die bij zijn tolhuisje zit en door Jezus geroepen wordt. Hij vindt Jezus de schat van grote waarde, terwijl hij gewoon aan het werk is op de akker van zijn leven. Die tollenaars die wilden zichzelf verrijken. Ze waren op zoek naar rijkdom, ze waren op zoek naar vrede, ze legden het aan met de vijand, met de Romeinen. Op die manier probeerde zij wat van het leven te maken. Was hij op zoek naar Jezus? Nee, Jezus was op zoek naar hem. Vol vreugde laat hij alles achter als Jezus hem uitnodigt om mee te komen. En dan wordt hij een volgeling van Jezus. Volgens de oudste geschrift is hij de schrijver van het Matthäus-evangelie. En wordt hij zendeling naar Noord-Afrika. Geroepen door Jezus, gevonden door hem. En dan is daar bijvoorbeeld die vrouw die op hete daad betrapt wordt, op overspel. En naar de straat gesleept wordt om gestenigd te worden. Was zij op zoek naar Jezus? Nou, ze moet in elk geval op zoek geweest zijn naar rust, naar liefde, naar aanvaarding. En ze vindt het in de Heer Jezus. Hij toont haar zijn liefde en genade. Een onverwachte ontmoeting met Jezus als we zwoegen op de akker van ons leven. Het kan ons overkomen. Misschien heb je daar zelf wel een getuigenis van, hoe het je overkomen is. Misschien hebben we Jezus ontmoet bij het graf van een dierbare. Misschien aan een ziekenhuisbed. Misschien totaal aan de grond met schulden waar we in verdrinken. Misschien door een vriend die jou zomaar eens verteld heeft over de schat die hij of zij gevonden heeft. Jezus die zich aan ons openbaart als wij ons een weg ploegen door dit leven. Misschien ken je mensen die druk zijn, aan het werk zijn, hun voldoening daarin proberen te vinden. Misschien opent de Heer wel een deur voor u of voor jou. Om ze te vertellen over die schat. Of om die schat uit te leven. Om iets van dat koninkrijk zichtbaar te maken. In en door ons heen. Wat doen wij ermee en wat mag het ons kosten? Er was ook een Een radicale godsdienstfundamentalist, zouden we nu zeggen, die al op jonge leeftijd een vervolger was van de gemeente van de Heere Jezus Christus en er alles aan deed om de volgelingen van Jezus te doden of in de gevangenis te gooien. Weet je wie hij is? Hij was toen Saulus, later werd hij Paulus. Hij dacht een paspoort voor het koninkrijk te krijgen door de gemeente van Jezus te vervolgen, totdat hij geheel onverwacht de schat van grote waarde vindt. Jezus, die zichzelf aan hem openbaart onderweg naar Damascus. Hij stelt zijn hart open. En er vallen, als het ware, die schellen weer van zijn ogen. Als hij Ananias ontmoet. En dan gaat hij zien wie Jezus werkelijk is. Dan gaat hij zien waar het om gaat. En wat het koninkrijk dan werkelijk is. Nou, beide mannen, in die gelijkenissen, ga niet met pijn in hun hart naar huis om hun spulletjes te verkopen. Ach, nou moet ik alles verkopen om die schat te vinden. Nee, ze gaan met vreugde in hun hart naar huis en ze verkopen alles wat ze hebben. Hier hebben we alles voor over. Dit wil ik hebben, denken ze. Weg met die vergankelijke troep. Ik heb iets gevonden wat zijn waarde behoudt. Paulus die zegt het zo in Filippenzen 3, vers 7 tot 9. Hij wist van de rommel in zijn leven. Hij wist dat hij achter dingen aangegaan was die geen waarde hadden. Sterker nog, die heel veel kapot gemaakt hadden. Wat moet het de rest van zijn leven een pijn in zijn hart geweest zijn. En hij zegt in Filippenzen 3, maar wat winst voor mij was, hij dacht dat het winst was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies, dat oude leven van hem. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Want het kennen van mijn Heer, Christus Jezus, gaat alles te boven. Om hem heb ik alles prijsgegeven. En ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen. En één te zijn met hem. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt op het geloof. Je zou kunnen zeggen, dat is die gelijkenis in de praktijk. Hij is erachter gekomen, niets staat in vergelijking met die geweldige schat die mij aangeboden wordt. Het kennen van Jezus Christus. Het deel krijgen aan dat koninkrijk. Efeze 3 vers 8, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die onpeilbare, ondoorgrondelijke, onvoorspelbare, onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daar heeft Paulus het over. Je zou kunnen zeggen, woorden schieten tekort om duidelijk te maken dat we er eigenlijk geen woorden voor hebben. Wat een geweldige schat we gevonden hebben in Jezus Christus. En waarom dan die schat? Waarom is het zo geweldig veel waard? Waarom? Omdat we de vergeving van onze zonden ontvangen hebben in Jezus Christus. We hebben hoop, we hebben perspectief, we hebben toekomst. We kunnen zingen dat lied dat we uitzien naar die komst van de Heer Jezus Christus, zodat Hij ons mee kan nemen. Er is genezing, misschien niet altijd genezing hier op aarde, maar wel genezing van innerlijke wonden. En straks genezing als we met hem mogen zijn, als er nooit meer tranen en verdriet zullen zijn. Een geweldig mooie schat, omdat er rust in ons hart is, omdat we vrede vinden, omdat we voldoening vinden, omdat we vriendschap vinden. Dat er hoop en zekerheid is in hem. Als we niet weten wat we met onze zorgen aan moeten, dan zegt Jezus, kom maar bij mij, kom maar bij mij. Werp al je zorgen op hem en hij zal je rust geven. Hij is erbij. En Paulus die zegt dan ook niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Je zou kunnen zeggen, de buit is nog niet binnen. Nee, het moet zichtbaar worden in ons leven. Ik wil erin groeien, ik wil dat het steeds duidelijker wordt. Die rijkdom van Christus is onpeilbaar. Elke keer weer als wij zijn woord openen, dan is het alsof die schatkist opengaat en we weer nieuwe dingen mogen ontdekken. Iets wat we nog niet eerder gelezen hebben, terwijl we het misschien al wel 10 keer gelezen hebben of vaker. Misschien is het iets van een broer of een zus die ons wil bemoedigen. En een schat vinden we in die kist. Wauw. Ook dat zit er nog in. Ook dat wil hij ons duidelijk maken. Ook hierin mag ik groeien. Die geweldige grote God die telkens weer nieuwe dingen voor ons heeft, waar hij ons mee wil bemoedigen. Die rijkdom in Christus is onpeilbaar. Elke keer weer nieuwe schatten. En we gaan geestelijke groei ervaren als we gaan begrijpen wat die onpeilbare waarde is. Die enorme schat die we gevonden hebben in Christus Jezus. Dat is ons uitstrekken naar wat voor ons is. Jagend naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Je zou kunnen zeggen iets van dat koninkrijk wordt zichtbaar in en door ons heen. Oh, maar het zal volledig zijn. Straks in de toekomst. Nu een voorproefje. Straks volledig. Een van de bijzondere kenmerken van dat koninkrijk is alles opgeven en rijk worden. Paulus die zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En als dat gebeurt, dan wordt dat koninkrijk zichtbaar en merkbaar. Je zou kunnen zeggen, een stukje hemel op aarde. Een paar voorbeelden ter afsluiting. We hebben een goede kennis, die is net in de Oekraïne geweest. En daar Gods liefde uitgedeeld heeft. Ze komt uit een ander land, heeft daar duizenden en duizenden pakketten samengesteld. Die zijn er naartoe gestuurd. En die heeft ze uit mogen delen in de armste gebieden daar. Waar de nood het hoogst is, wordt iets van die liefde zichtbaar gemaakt. Van wie de Heer Jezus Christus is. Ik moet denken aan een zus en een zwager van mij die werkzaam zijn in Sri Lanka. En sinds COVID is het voor vele mensen daar geen werk, geen eten. Er is helemaal geen vangnet voor deze mensen. En vele, vele zijn zonder werk komen te zitten. Ze zijn in contact met veel voorgangers daar. En sinds die tijd konden ze er zelf ook niet meer heen. Maar wat ze gedaan hebben is gewoon kenbaar gemaakt. Dit is de situatie daar. Als je er wat voor wil geven. We hebben vele contacten. En we willen ze zegenen met eten. De basisbehoeften die ieder mens heeft. En die voorgangers die hebben al duizenden en duizenden en duizenden pakketten kunnen brengen. Soms naar echt onherbergzame gebieden. En zeggen, we brengen niet alleen het eten, we delen het evangelie met ze. Iets van dat koninkrijk dat zichtbaar wordt hier op aarde. Zoals Jezus dat deed. Zo mogen wij in ons leven met de Heer Jezus Christus er ook iets van duidelijk maken. En zo ook in ons eigen leven. Ik geloof dat daar waar we gezinnen hebben, waar geborgenheid is, waar liefde is, waar er veiligheid is voor onze kinderen, waar het leven van de Heer Jezus uitgeleefd wordt in deze gezinnen, ja, dat iets van het koninkrijk zichtbaar wordt. Want is het ongelooflijk belangrijk in deze tijd dat onze kinderen een thuis vinden waar veiligheid is, waar liefde is, waar geborgenheid is, want het wordt door zoveel gemist. Want is het nodig dat die liefde van Jezus Christus daardoorheen zichtbaar wordt. Het is bij jou op je werkplek, daar waar je aan het werk bent. Mag je iets delen van het feit dat er meer is dan alleen maar werk en een carrière. Dat het niet te vinden is in wat de wereld te bieden heeft. En als die schat gevonden wordt, ja, dan willen we er alles voor opgeven. Om te ontvangen wat we nooit meer kunnen verliezen. Die relatie met Jezus Christus. Waardoorheen iets van zijn koninkrijk zichtbaar wordt door ons en door de gemeente van Jezus Christus. Amen.